BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom bij het BNR Buitenlanddebat vanaf de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden. Een uur lang gaan we in debat over twee voor Nederland cruciale thema's, Europa en China. Te gast zijn de buitenlandwoordvoerders van vier partijen. Ruben Brekelmans van de VVD, Martijn van Helvert van het CDA, Jan Paternotte van D66 en Kati Piri van de Partij van de Arbeid. Welkom. We hadden ook de PVV uitgenodigd, maar die wilde niet meedoen. Straks gaan we praten over de relatie met China, hoe die eruit moet zien. Maar eerst het eerste thema, Europa. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, geeft toe dat Europa veel te laat, te optimistisch en te zelfverzekerd was rondom de vaccininkoop. De eerste stelling daarom is: als lidstaten zelf verantwoordelijk waren, was de vaccininkoop veel beter verlopen. Jan Paternotte, graag van D66 de eerste reactie op die stelling.
Ja, nou, het is natuurlijk heel goed dat de Europese Commissie terecht de kritiek heeft erkend. Maar laten we wel beginnen met het goede nieuws. Om een vaccin in te kopen moet het er wel eerst zijn. En dat die vaccins er zijn is mede te danken aan de Europese Commissie. Want twee van de drie eerste vaccins die we hebben, Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, zijn Europese vaccins, zijn mogelijk gemaakt met Europees geld. In het geval van Pfizer, BioNTech, het allereerste, meest effectieve vaccin, heeft Europa er wel in geïnvesteerd, Amerika niet. Dus het is heel erg goed dat juist Europa samen op tijd heeft geïnvesteerd in de techniek achter deze vaccins, al jarenlang, en nu ook die vaccins mogelijk heeft gemaakt. Ja, laten we wel zijn, als we zeggen dat elk land het op eigen houtje had gedaan, dan hadden we gezien wat je nu ook tussen sommige andere landen ziet, een soort rat race, waarbij iedereen moet opbieden naar de allerhoogste prijs, en landen elkaar exportbeperkingen gaan opleggen. Nederland had dan in ieder geval niet vooraan gestaan.
Nee. Meneer Brekelmans, VVD, wat is uw standpunt hierover? Hadden we het beter gedaan als we het allemaal zelf hadden geregeld?
Nee, dat denk ik niet.
Ik zeg het ook omdat in het begin leek het zo. Hè, toen waren er vier landen die dat dan samen deden, waaronder Nederland. En toen leek het lekker snel te gaan. En toen moest het plotseling Europees worden. En toen zakt het als het ware in.
Ja. Nou, we hebben daarvoor natuurlijk al het voorbeeld van de mondkapjes gezien. Hè? Dat toen we ineens erachter kwamen dat we die heel snel nodig hadden, gingen ieder land individueel proberen dat zo snel mogelijk te doen. En dat werd ook een chaos, omdat ieder land elkaar probeerde af te troeven. Dus volgens mij zie je hier heel duidelijk dat we als Europa een gezamenlijk belang hadden, namelijk zoveel mogelijk vaccins inkopen. En dat je dat ook effectiever kon doen, omdat je de gezamenlijke marktmacht van Europa hebt versus grote farmaceuten. Dus ik denk dat het goed is dat Europa dat heeft gedaan. Natuurlijk is dat in de praktijk niet vlekkeloos verlopen en valt daar ook veel van te leren voor de toekomst. Maar ik denk niet dat als landen dat individueel hadden gedaan, dat tot een betere situatie had geleid.
Martijn van Helvert.
Ja, landen in zijn algemeenheid weet ik niet. Maar de Nederlandse situatie is pijnlijk om te zeggen. Maar ik denk dat voor Nederland hadden we de eerste lichting wel sneller gehad. Want in principe hadden we het goed op orde. Ik weet dat ik in maart al samen met collega Omtzigt vragen heb gesteld omdat we vanuit Nederland ook extra zouden investeren in onderzoek naar het vaccin. En dat hadden we goed op orde. Totdat Merkel zei, ja, de politieke en sociale cohesie die staat gigantisch onder druk als we het ieder voor zich gaan doen. En daar heeft ze gelijk in. En toen moest het met z'n allen. En toen is dat ook niet goed gegaan.
Dus u zegt op die stelling, als we het zelf hadden gedaan,
ja,
was beter wel.
Voor alle landen, ja, u zegt alle landen, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe het in andere landen was, maar Nederland had dat op orde. Wat wel zo is, en dat ben ik helemaal met collega Paternotte eens, is natuurlijk uiteindelijk, als we het allemaal één voor één waren gaan doen, of we dan uiteindelijk achteraf allemaal beter waren geweest, daar heb ik echt wel grote twijfels bij, want dan waren we totaal uitgespeeld door alle partijen. Maar als we het hebben over waar we dan, hadden we dan eerder een vaccin gehad? Ja, dat hadden we wel eerder gehad.
Kati Piri van de partij.
Ik denk dat het goed is als we het hebben over de inkoop. We hebben uiteindelijk 2,6 miljard vaccins ingekocht dankzij de Europese Commissie. En ik denk dat het heel waarschijnlijk is om te stellen dat we als Nederland inderdaad qua prijs, qua leveringsvoorwaarden, qua productiesnelheid niet op dezelfde manier hadden kunnen onderhandelen als de Europese Commissie dat heeft gedaan. Maar daarnaast speelde ook mee dat het niet zo heel veel nut heeft binnen de Europese Unie om als Nederland sneller te gaan vaccineren dan andere landen. Want ik denk dat we ook in een interne markt gezamenlijk uit die lockdowns willen. Dat is ook waar onze economie baat bij heeft. Natuurlijk zijn er ook fouten gemaakt. Die zijn gelukkig ook erkend. Maar laten we ook eerlijk zijn, in Nederland was het debat op een gegeven moment toen die vaccins binnenkwamen en in de vriezer bleven, was het probleem niet dat Brussel de inkoop niet goed had gedaan. Het probleem was dat we gewoon intern hier de logistiek niet op orde hadden.
Nee.
Kijk, ik denk,
meneer Van Hoofd.
Ja, kijk, het gevaar bestaat een beetje dat we met z'n allen Europa gaan verdedigen. Want het ging natuurlijk niet goed, hè, daar moeten we wel eerlijk in zijn. En uiteraard, CDA kent u ook als echt een pro-Europa-partij. En natuurlijk moeten we dat Europees samen doen. Maar dit is een voorbeeld hoe het niet goed gelopen is. En dat, mevrouw Pieri zegt terecht, gelukkig is dat erkend. Ja, maar daarmee maakt het nog niet dat we, dat, dat goed is gegaan. Nee. Dus daar moeten we wel echt van, daar moeten we van leren voor een volgende keer, zou ik haast zeggen. Want uiteindelijk zullen we het wel een volgende keer met Europa samen moeten doen. Want je kunt natuurlijk niet ieder land voor zich. Want dan word je helemaal uitgespeeld tegenover de grote bedrijven die dat moeten doen. En daar heeft niemand baat bij.
Meneer Paternotte, u als vertegenwoordiger van een zeer pro-Europese partij. Ik denk dan bij mezelf, dan heb je die EU een keertje nodig. En dan gaat het allemaal mis.
Nou, dat is denk ik echt wel een beetje toch kletskoek. Want kijk naar de rest van de wereld. Inderdaad, Engeland, Verenigde Staten, daar gaat het wat sneller. Maar de meeste andere westerse landen, daar gaat het echt een stuk langzamer met vaccineren dan hier in Europa. En dat komt natuurlijk wel mee omdat de Europese Commissie wel degelijk snel heeft ingekocht. En ook even naar onze eigen positie. Want ik hoorde de heer Van Helvert van het CDA zeggen, ja, als we in Nederland nou wat meer geld in onderzoek hadden gestoken, misschien had dat dan wat opgeleverd. We hebben natuurlijk geen eigen vaccinindustrie. We hebben dat mooie Leidse vaccin, maar dat is een Amerikaans bedrijf. Het zijn Leidse wetenschappers, maar daar hadden wij in eerste instantie niets aan gehad, want die flesjes worden gevuld in Amerika. Duitsland, Frankrijk, Zweden, die hebben inderdaad een eigen vaccinindustrie. Als het elk land voor zich was geweest, dan hadden die landen natuurlijk ook wel gezegd, ja, dan staan wij wel vooraan. Eerst, en dan staat Nederland niet vooraan. Dus dat is waarom die Europese solidariteit zo belangrijk is.
Ja, maar kijk, als je kijkt, er zijn natuurlijk ook meer dan 36 miljoen vaccins gewoon die in Europa zijn gemaakt. Uiteindelijk naar landen buiten Europa gegaan. Als je kijkt, Israël, het Verenigd Koninkrijk. Die hebben wel vooraan gestaan. Dus het had wel gekund. Maar ik pleit dus niet dat we het allemaal alleen hadden moeten doen. Maar de stelling is, was Nederland sneller geweest als we destijds gewoon de jongen zijn weg hadden laten gaan en Merkel had niet ingrepen? Ja, dan waren we sneller geweest. Maar uiteindelijk, aan het einde van de rit, waren we niet beter uit geweest.
Maar de stelling is natuurlijk niet, was Nederland sneller geweest? De stelling is, was de inkoop beter gegaan? Nou, dat betwijfel ik. Hè. We hebben uiteindelijk voor iedereen in Europa eigenlijk twee keer het aantal vaccins ingekocht wat we nodig hebben. Dus de inkoop was niet sneller geweest. Er zijn problemen geweest natuurlijk met de levering. Dat is ook waarom we ook in het Europese parlement hebben aangedrongen op transparantie. Is de Europese Commissie misschien te soft geweest naar de Big Pharma over die leveringsvoorwaarden? Maar meneer Van Helvert, laten we serieus wezen. Denkt u nou echt dat de Nederlandse regering met AstraZeneca wel afspraken had kunnen maken, waardoor die levering geen probleem was geweest? Dat betwijfel ik ten zeerste.
Nou, als de stelling is, waren we sneller geweest? Ja, dan hadden we eerder het eerste set vaccins gehad. Uiteindelijk krijg je dan dat alle landen dat hadden willen doen. En dan word je uitgespeeld. Dus uiteindelijk, zeg ik aan het eind van de rit, moet je dat met Europa doen. Maar ja, als je vraagt, waren we eerder geweest? Ja, we waren eerder geweest. Als Merkel niet had gezegd, ho, stop. Aan de andere kant, als Van der Leyen het werk goed had gedaan, had het ook wel weer goed kunnen lopen. Dus ik denk alleen dat vooral in Europa
de fout is gemaakt. Even meneer Brekelmans, want die staat ook te popelen om zijn mening terug te stellen.
Nou ja, we zijn natuurlijk ook afhankelijk van de procedures om vaccins toe te laten. En dat loopt gelukkig via de EMA. En die procedures die zijn heel zorgvuldig. En die hadden we als Nederland ook altijd gehad. En we zien dat daar in de UK en in andere landen dat daar wat andere keuzes in worden gemaakt.
U zegt dus, op dat punt functioneert de EU juist prima.
Functioneert juist prima. En we moeten ons denk ik niet terugkijken en blind staren op die paar weken of die paar eerste procent die dan misschien net wat eerder had kunnen gaan. Het gaat erom dat we in dit jaar dat we onze hele bevolking vaccineren en dat we daar zo snel mogelijk dat we daar de juiste afspraken over hebben.
Maar is dat nou echt zo? Een paar weken maakt volgens mij, ik ben geen medicus, maar ik zie wel hoeveel mensen er overlijden.
Het gaat om de totaalafweging. Hè. Dus de heer Van Helvert zegt van, we hadden misschien een kleine dosis vaccins hadden we in het begin wat sneller kunnen krijgen. Maar hij zegt er terecht bij, ja, als er dat toe had geleid dat we voor die miljoenen vaccins die we nu inkopen slechtere afspraken hadden gemaakt, dan waren we per saldo slechter af geweest. Dus ik denk dat het goed is geweest dat de EU een rol in heeft gespeeld, maar we moeten er inderdaad van leren, want het is niet vlekkeloos verlopen.
Het is inderdaad ook wel goed om naar onszelf te kijken, want Nederland was op een gegeven moment Europees kampioen vaccins opslaan in plaats van vaccineren. Dat heeft natuurlijk inderdaad wel voor gezorgd dat heel veel mensen later hun eerste prik kregen, terwijl we weten dat die eerste prik al heel veel bescherming biedt. Dus dat is wel degelijk iets waar Nederland ook naar zichzelf mag kijken.
Ik wou eventjes iets aan jullie allemaal vragen en kijken hoe je er tegenover. Er wordt nu gesproken over een gezondheidsunie. Mevrouw Pieri, is dat een goed idee?
Nou ja, kijk, het is natuurlijk zo als het.
Weet niet eens wat het is trouwens hoor. Maar goed.
Ja. Nou ja, het heeft iets met gezondheid te maken.
Dat zal wel.
Wat normaal gesproken natuurlijk een enorme nationale bevoegdheid is. Hè? Hoe ga je om met je IC-capaciteit? Al dat soort dingen. Maar laten we serieus zijn. Als er nou één les te leren is het wel dat we eigenlijk op zo'n volgende pandemie als die er gaat komen, wel veel beter voorbereid moeten zijn. En dan zijn we het er hier in ieder geval met deze vier partijen er wel over eens, dat je dat soort inkoop, dat je dat niet alleen moet gaan doen, maar echt met de Europese Unie samen. Dus ik denk, we moeten niet denken dat onze hele gezondheidszorg nu straks naar Brussel moet worden overgeheveld. Ik denk dat dat grotendeels een nationale bevoegdheid is. Maar met dit soort uitdagingen, waar niet alleen Europa, maar de hele wereld mee te maken heeft, dat we nu afspraken maken naar de toekomst toe, hoe we er straks beter op voorbereid kunnen zijn, een betere coördinerende rol kunnen hebben van de Europese Commissie, dat lijkt mij een goed punt.
Meneer Paternotte.
Ja, ik denk dat het bewijs hiervoor dat we dat nu zullen moeten leveren, dat dit inderdaad kan. Want de Europese Commissie heeft voorgesteld een Europees vaccinatiepaspoort in het leven te roepen, om te kunnen zorgen dat we niet hoeven te wachten tot heel Europa iedereen gevaccineerd is, voordat we weer open kunnen, mensen vrijheden kunnen geven. Ja, wat dat betreft toch wel een vraag aan de collega's van CDA en VVD. Want Bob Hoekstra en Mark Rutte drukte op rood toen dit de vraag was bij het RTL-debat. Mark Rutte heeft ook gezegd, vaccinatiebewijs moeten we niet doen. Maar nu ligt wel het voorstel van de Europese Commissie om dit Europees te gaan regelen. Bedrijven willen ook graag dat we weer open kunnen. Dus ik hoop toch dat u misschien te overtuigen bent om wel mee te gaan in het idee van een Europees vaccinatiebewijs. Want dat kan laten zien dat we in Europa zo'n gezondheidscrisis inderdaad samen aankunnen.
Meneer Brekelmans.
Ja, volgens mij moet je hier een paar dingen uit elkaar halen. Kijk, de discussie loopt natuurlijk ook van, om onze samenleving weer open te maken, kun je daarbij gebruik maken van een vaccinatiebewijs. Bijvoorbeeld als het gaat om festivals of concerten en dat soort dingen. En daarvan zeggen wij van, dat moet altijd in combinatie gaan met de mogelijkheid tot een sneltest. Zodat je mensen niet impliciet dwingt om toch een vaccinatie te doen. Want we willen dat wel aanmoedigen natuurlijk, maar we willen daar niet toe dwingen. En we moeten daar in Europa ook goed naar kijken. Hè, dat we niet alleen reizen straks mogelijk maken en daarmee ook impliciet verplichten om een vaccinatie te doen. Dus als dat ook meer in combinatie met sneltesten zou kunnen, zou dat een goede stap zijn. Maar zover zijn we nog niet, dus we kijken daar heel serieus naar.
Het is de eerste keer in het debat dat ik het zeg, meneer Van Helvert, nog even kort, want ik wil door naar het volgende onderwerp.
Even over de Unie.
Ik had zo graag dat niet willen zeggen, nog even kort, want dat hoor ik iedereen zeggen. Maar ik moet het nu helaas ook. Gaat uw gang.
Ja, even over die Unie, want ik vraag me af of je dan meteen een Unie moet oprichten voor de gezondheid, dat je afspraken moet maken, helemaal mee eens. Kijk, we hebben ook een Benelux-Unie, maar dat heeft niet geleid dat we geweldig hebben samengewerkt in tijden van corona. Sterker nog, het was verschrikkelijk aan de Belgische grens. En ik woon er 4 kilometer vanaf. En de Duitse aanvankelijk ook. Klopt. Dus je hoeft geen Unie te hebben om het goed te regelen. Dus daar zou ik echt voor uit willen kijken. Maar dat je afspreekt van hoe gaan we dat doen als er weer een pandemie is, helemaal eens.
Moeten we het bij laten voor dit onderwerp? Je luistert naar het BNR Buitenlanddebat vanaf de campus Den Haag van de Universiteit Leiden. Met de buitenlandwoordvoerders van vier partijen. Ruben Brekelmans van de VVD, Martijn van Helvert van het CDA, Jan Paternotte van D66 en Kati Piri van de Partij van de Arbeid. De coronacrisis is het moment van de waarheid voor de EU, zou je kunnen zeggen. Er is nu een corona-noodfonds, maar wat doen we nou als dat niet voldoende is? De stelling is daarom, als EU-lidstaten opnieuw om hulp vragen, moet Nederland niet gaan zeuren over de voorwaarden. Mevrouw Piri.
Nou, wat we eigenlijk net hebben bereikt is een heel moeizaam akkoord over een 7-jarig begroting van de Europese Unie en een 750 miljard corona-herstelfonds. Dus ik vind het een beetje voorbarig, zeg ik erbij, om nu al te spreken over, hebben we nou meer nodig? Als we zien eigenlijk dat de Nederlandse regering nog niet eens de plannen heeft ingeleverd wat Nederland gaat doen met die 5,5 miljard die wij krijgen.
Ja, maar u hebt het allemaal steeds over voorbereiden op de volgende pandemie, lering trekken uit wat er is gebeurd. Eigenlijk valt deze stelling in het verlengde daarvan. Het kan weer misgaan en dan hebben we misschien weer geld nodig.
Nou ja, laat ik eerst zeggen, want er is echt wel een verschil tussen onze partijen hoe we instaan over hoe het de afgelopen Europese top is gegaan, waarbij denk ik Nederland niet de meest constructieve rol heeft gespeeld in de totstandkoming. Natuurlijk mag je voorwaarden stellen. Voorwaarden bijvoorbeeld dat je de investeringen die je doet investeert in een groene transitie. Dat je de rechtsstaat respecteert. Ik ben daarvoor. Maar wat zagen we wat de Nederlandse minister-president ging doen? De Nederlandse minister van Financiën, Wopke Hoekstra, die gingen uiteindelijk zuidelijke lidstaten, terwijl de IC's overliepen, de mortuaria vol zaten, gingen zij bepleiten om eigenlijk nog extra te gaan bezuinigen voor een crisis waar niemand op zat te wachten en waar niemand iets aan kon doen. Dat is niet de Europese solidariteit, denk ik, die wij nodig hebben. En laten we niet vergissen, ik heb het niet over alleen maar solidair zijn met andere landen, ook over ons eigen belang. Wij zijn zo afhankelijk van de interne markt. 70% van onze export gaat naar andere Europese landen. Dus als wij hier niet gezamenlijk uitkomen, dan heeft Nederland daar als eerste misschien wel het meeste last van.
Meneer Verhelvert, het was uw Wopke Hoekstra die dat allemaal op zijn geweten had.
Ja, kijk, dit is dus echt een hele verkeerde insteek. Hè? Want het feit dat Wopke Hoekstra naar Europa gaat om te overleggen, wil al aangeven dat we er samen uit willen komen. Dus anders was hij niet gegaan. Tuurlijk willen wij andere landen helpen. Maar als dat betekent dat je geen voorwaarden mag stellen en ook niet streng mag zeggen van, hey jongens, wat gaan we met dat geld doen? En zou je wel niet ook orde op zaken stellen financieel?
Het debat gaat lekker, want u krijgt de drie anderen aan het lachen op dit moment.
Nee, maar het is wel zo.
Wopke had ook niet kunnen gaan, zegt het CDA.
We mogen toch wel, als het om ons belastinggeld gaat, mogen we toch wel zeker voorwaarden stellen en dat we dat uit willen geven. En als we het echt niet hadden gewild, dan waren we daar niet gaan praten over een herstelfonds. En als je ziet wat we in dat fonds uiteindelijk gedaan hebben, is dat heel goed. En ook de voorwaarden die Wopke daar eruit heeft gesleept, die zijn gewoon hartstikke goed. En weet u wat echt slecht is voor Nederland, is als daar de minister van Financiën het land zit te verdedigen, ook de Nederlandse belastingcentrum zit te verdedigen, dat er hier een paar linkse partijen gaan roepen, jongens, je moet snel weggeven dat geld, Want dat was eigenlijk wat er gebeurde op dat moment.
Nou, ik vraag
Hoekstra zit te onderhandelen. Ja. En hier zitten mensen te zeggen, jongens, geef dat geld weg.
Meneer Brekelmans zegt, het was uw premier die dit allemaal op zijn geweten had.
Ja, volgens mij heel goed. Kijk, om een link te maken met de stelling. Hè, kijk, wat we uiteindelijk willen, is wat er ook in de toekomst gebeurt. Kijk, je weet niet wat voor crisis en wat voor situatie er in de toekomst is. Maar je wil dat landen zo sterk mogelijk zijn binnen de Europese Unie. Zo goed mogelijk uitgangssituatie hebben. Zodat ze wat er ook gebeurt, klappen zelf kunnen opvangen. En we zien dat landen in zuidelijk Europa, dat die daarvoor moeten hervormen om structureel gezonder te worden. Dus ik vind het ook heel terecht dat als wij zo'n groot herstelfonds instellen, dat we daar als voorwaarde aan stellen dat landen ook structureel hun situatie verbeteren. En daarom is het heel goed dat nu die hervormingsplannen worden ingediend. Landen die heel serieus aan het maken zijn, om de risico's voor de toekomst te verminderen.
Maar dan moeten we het ook hebben over Nederland met belastingontwijking, ZZP-constructies.
Okay. Meneer Paternotte, u was, laat ik zeggen, wat stelliger. Uw partij was wat stelliger over genereus zijn, zal ik maar zeggen, toen het allemaal gebeurde.
Ja, ik denk dat Nederland een heel onhandige Europese strategie heeft gevoerd. Niet voor niets heeft Wopke Hoekstra zelf excuses moeten maken en moeten erkennen, ik ben niet empathisch genoeg geweest. Nou, dat klopt inderdaad, want de lijkwagens stonden ongeveer in een file in Bergamo op het moment dat Wopke Hoekstra zei, ja, de Italianen hebben het ook een beetje aan zichzelf te danken. En dat is natuurlijk inderdaad wat je in een samenwerking, ook een vriendschap natuurlijk, met zo'n land niet doet. Romano Prodi, oud-premier van Italië, die zei, hoe kunnen de Nederlanders ons dit nou aandoen? En wie moet anders straks trouwens die bloemen en die tomaten van ze kopen als wij er niet bovenop komen? Hij heeft er natuurlijk helemaal gelijk in. En dan wordt hier door meneer Van Helvert gezegd, ja, een paar linkse partijen wilden iets. Nee, meneer Van Helvert, VNO-NCW, MKB Nederland, Verenigd Bedrijfsleven, die zeiden, we moeten zorgen dat we die zuidelijke Europese economieën redden, want dat is ook ons verdiend model. Ja,
dat
is ook waar wij naartoe exporteren.
Maar de vraag is, red je de zuidelijke landen door gewoon zonder voorwaarden bam geld over te maken? Of zeg je, jongens, als je echt structureel vooruit wil gaan, als we ook structureel binnen de Europese Unie samen willen handelen, zullen we wel een aantal zaken moeten hervormen.
Nee, maar je kunt voorwaarden stellen aan investeringen.
Laten we zeggen wat het probleem hier is. Want wat we destijds zeiden was, er is een taboe. We mogen absoluut niet Europees samen geld lenen om dit mogelijk te maken. Ja, uiteindelijk is dat wel gebeurd. Zijn we daar wel mee akkoord gegaan. Terwijl Nederland zich ondertussen isoleerde. Hele slechte reputatie ook kreeg in Europa. En de gedachte daarachter was dat Nederland moet samenwerken met een soort B-liga van kleinere landen. De zuinige vier of de frugal four worden die ook wel genoemd. Uiteindelijk hebben we daar niet zo heel veel mee bereikt. Terwijl als je met Frankrijk en Duitsland en Merkel en Macron samenwerkt, dan horen wij bij de sterkste landen van Europa. En dat is waar we bij moeten
zijn. Even naar meneer Brekel. Het resultaat is goed, hoor.
Sommige mensen in Brussel zeggen dat Rutte als het ware een beetje zijn positie heeft verspeeld door zich zo op te stellen. En landen hebben ze daar tot Duitsland gewend in plaats van tot Nederland, wat ze altijd deden. Die verhouding is daardoor een beetje vertroebeld. Het is niet niks wat er is gebeurd.
Nou, volgens mij, in Europa wordt hard onderhandeld en dan doen alle lidstaten dat. En volgens mij dwing je veel meer respect af aan de onderhandelingstafel als je scherp weet op te komen voor je eigen belangen en heel duidelijk op tafel legt hoe we structureel de situatie in Europa willen verbeteren, dan dat je daar naartoe gaat met een grote zak geld en dat zomaar op tafel legt. Volgens mij hebben wij als Nederland meer invloed dan ooit, is onze positie in Europa sterker dan ooit. En dat komt door het leiderschap van Rutte de afgelopen 10 jaar. En ik hoor Merkel en Macron en dat soort leiders helemaal niet denigrerend over Rutte spreken, maar juist een hele volwassen partner aan tafel. En ik denk dat dat voor een relatief klein land als Nederland, dat juist hartstikke goed is.
Mevrouw Piri, u behoort dan tot die linkse partijen die alles saboteren en
Ja, ik moet wel een beetje lachen als ik dit
dat
hoor.
Dat zag ik, daarom zeg.
Want u had denk ik toch echt de Duitse kranten moeten lezen. En als we het nou hebben over strategie.
Over Nederland.
Over Nederland. Ja. En ook trouwens de uitspraken van Angela Merkel, die volgens mij het woord kinderachtig gebruikte over hoe de Nederlandse premier zich opstelde in Brussel. Dus strategisch is het denk ik niet zo slim om je niet alleen tegen de zuidelijke landen, maar ook gewoon echt tegenover Berlijn en tegenover Parijs totaal eigenlijk uit het spel te plaatsen. Dat is strategisch. Ik denk ook inhoudelijk dat je eigenlijk moet constateren dat Nederland de punten die we hadden moeten binnenhalen op de meerjarenbegroting was meer investeringen in een moderne economie. Meer veel hardere eisen stellen op de rechtsstaat. Dat zijn allemaal punten die de Tweede Kamer belangrijk vond, maar die uiteindelijk niet zijn binnengehaald in Brussel. En uiteindelijk kon de premier thuiskomen. Nou, we hebben wel een korting hoor voor Nederland. Ja, dit is wel een hele korte termijn politiek die ons uiteindelijk, als een van de oprichters van de Europese Unie, zou je denken dat Nederland niet alleen maar nee moet zeggen tegen voorstellen, maar ook gewoon zelf eens een keer met constructieve bijdrage moet komen voor die Europese samenleving.
Ik wou nog één vraagje stellen aan meneer Paternotte. Als nou er een formatie zou komen en deze kwestie kwam op tafel, wat doen wij als? Zou dat voor u een breekpunt zijn als niet a priori de partijen zeggen, dan gaan wij niet meer zeuren, dan doen we gewoon mee?
Nou, het is natuurlijk heel erg lastig om aan de voorkant in een formatie vast te leggen wat je moet doen als er een crisis komt waarvan we nog niet weten of die er komt.
Nou ja, ieder van u zegt, we trekken lessen voor de volgende keer. Dus ja, ik ga er maar even vanuit.
Ik constateer wel dat Wopke Hoekstra heeft in feite gezegd, ik heb dat verkeerd gedaan, ik was niet empathisch genoeg. Nou, dat klopt. Dus ja, we zullen inderdaad wel moeten afspreken dat Nederland dit een volgende keer slimmer en beter doet. Want ons isoleren in Europa levert inderdaad helemaal niets op. En Katy Piri heeft ook gelijk. Wat is nou de bezuiniging op de Europese begroting geweest? We staan hier op een universiteit. Kennis is ongelooflijk belangrijk. Nederland is de grootste netto ontvanger van investeringen in onderzoek. Dat is ook waar we in de toekomst ons geld mee zullen moeten gaan verdienen, door de slimste van de wereld te zijn. En juist daar is die bezuiniging op de Europese begroting op geweest. Dus ja, dat is wat de Britten zouden noemen pennywise, maar pound foolish.
In dit rondje krijgt meneer Van Helvert heel kort de laatste.
Ja, kijk, uiteindelijk dat je in de toon dat je daarvan leert, heeft Hoekstra ook zelf gezegd. Maar uiteindelijk zullen we ook bij een volgende keer wel onze voorwaarden moeten stellen. Want wat het punt was, we kunnen niet over de rug van een crisis kunnen zuidelijke Europese landen niet iets proberen binnen te halen wat ze altijd al wilden. Hulp bij een crisis, daar moeten we altijd voor openstaan. Dat heeft Wopke ook laten zien. Maar iets binnenhalen voor die zuidelijke landen wat ze altijd al wilden, omdat er crisis is, daar gaan we niet mee akkoord.
Dat was het thema Europa voor nu. Straks gaat het BNR Buitenland debat verder. Dan discussiëren we over de relatie met China.
BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom terug bij het BNR Buitenland debat vanaf de campus Den Haag van de Universiteit Leiden. Met de buitenlandwoordvoerders van de volgende partijen: Ruben Brekelmans van de VVD, Martijn van Helvert van het CDA, Jan Paternotte van D66 en Katy Piri van de Partij van de Arbeid. We hadden ook de PVV uitgenodigd, maar die wilde niet meedoen. We gaan praten over China, met uw welnemen. In het Chinese Xinjiang worden ruim 1 miljoen Oeigoeren in concentratiekampen gemarteld, verkracht en gesteriliseerd. Maar hoewel ook Nederland er schande van spreekt, wordt de handelsrelatie in rap tempo uitgebouwd en is China een van onze belangrijkste handelspartners. De eerste stelling hierin: we zullen altijd economisch afhankelijk blijven van China. Meneer Paternotte.
Ja, nou, China is sinds dit jaar volgens het IMF in ieder geval de grootste economie van de wereld. De enige interne markt die nog groter is die van de Europese Unie. Dus als er één blok is dat onafhankelijker kan worden van China, dan zijn wij het. Alleen daar zullen we wel een hoop voor moeten doen. En ja, op dit moment, op korte termijn, is dat inderdaad lastig om te zien. Maar we maken het China nu wel te makkelijk natuurlijk om een situatie in stand te houden waarin wij veel meer importeren uit China dan dat we die kant op ook exporteren. En we moeten op die mensenrechten heel scherp zijn. We moeten alle naïviteit van ons afgooien. Ik denk dat afgelopen jaar dat ook heeft laten zien. Want China heeft de coronacrisis gebruikt om de eigen positie in de wereld alleen maar verder te versterken. En inderdaad in Hongkong, maar ook in binnen Mongolië en in Xinjiang mensenrechten te schenden, te beperken, politieke vrijheden te beperken. En niet voor niets heeft de Tweede Kamer dat, en dat was mede op initiatief van D66, ook als genocide bestempeld wat daar gebeurt.
Ja, ja. Ik ga naar de VVD. Meneer Brekelmans, daar hebt u moeite mee, hè, met dat woord genocide.
Ja, dus De situatie met de Oeigoeren is natuurlijk verschrikkelijk. En dat vinden wij ook. Het is niet zo dat wij daar een andere opvatting over hebben dan een andere partij. Kijk, de vraag gaat over het juridische instrument genocide, of dat je dat wil gebruiken. Kijk, het is nu meer een politiek instrument geworden, omdat er parlementen zijn die daar uitspraken over doen. Maar eigenlijk het meest zware juridische term die er bestaat, volkerenmoord, je wil dat dat ook op een neutrale wijze wordt vastgesteld. Door een gerechtshof of door de VN. Dus wij hebben gezegd van ja, maak dat nou niet een politieke discussie op deze manier door dit instrument zo toe te passen, maar zorg dat dat eerst op een juridische onderbouwing wordt gesteld.
Los daarvan, de onderliggende vraag is: kun je de afhankelijkheid van China zo laten als die is, terwijl dit soort vreselijke dingen gebeuren? Daar ging, of je het nou genocide noemt of niet, laat ik dan even in het midden.
Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. We moeten onze afhankelijkheid van China moeten we verminderen. Deels vanwege de mensenrechten, maar ook omdat we eigenlijk in alle onderhandelingen met China die we doen, staan we zwak, omdat we zo afhankelijk zijn. Dat geldt voor bijvoorbeeld grondstoffen die voor ons heel essentieel zijn, voor het maken van windturbines, voor het maken van mobiele telefoons, voor producten die in onze economie essentieel zijn. Meer dan 95% importeren wij daaruit vanuit China. China. En als dat zo blijft, ja, dan blijf je uiteindelijk aan de onderhandelingstafel altijd zwak staan. Want China weet, Europa is in dat opzicht in grote mate afhankelijk van ons. Dus daar zullen we wat aan moeten doen de komende jaren.
Ja, kijk, wat? China geeft ons natuurlijk een mooi inkijkje hoe zij de wereld zien. Ja. En of je nou naar Hongkong kijkt, naar Tibet, naar Oeigoeren, naar de situatie van christenen al daar. Zij willen op die manier de wereld, zo zien zij de wereld. En zo willen zij ook in andere landen dat graag doen. En wij zijn eigenlijk, we hebben gedacht, nou weet je wat, we laten ze toe tot de tot een aantal grote multilaterale platforms. En dan worden ze wel zoals wij in Europa. Maar dat is dus niet gebeurd. En dat is wel heel gevaarlijk. Want ze krijgen wel op een hele haast onzichtbare manier krijgen ze steeds meer invloed in Nederland. Het gaat via decentrale overheden, maar ook via de landelijke overheid. Toen de minister van Buitenlandse Zaken van China vorig jaar hier op bezoek was, zie je al dat wij ons aanpassen. Doordat minister Blok zegt, ik vertel het maar niet, ik ontvang hem stiekem. Op de Chinese manier ontvangen we hier een minister van Buitenlandse Zaken. En op die manier passen wij ons steeds meer aan en de Chinese manier van doen. En daar ben ik gewoon op tegen. En als de VVD dan zegt, ja, genocide, dus moet je dat juridisch, is dat politiek? Ja, daar hebben die mensen natuurlijk helemaal niks aan dat gebabbel. Die mensen worden daar gewoon massaal vermoord. En de Geneefse conventie verplicht ons, als er al een vermoeden is van genocide, om daar iets aan te doen. En dan hebben we er niks aan te zeggen of het nou een politiek of een juridisch middel is. Mensen worden daar op grote schaal vermoord, omdat ze Oeigoer zijn. En als ze dan vluchten naar Nederland, worden ze hier in Nederland nog bedreigd door de Chinese overheid.
Ja.
En dat mogen even
gewoon zo uit mijn hoofd. Maar volgens mij staat in de VN-definitie staan een paar dingen. Eentje is sterilisatie, wat op grote schaal gebeurt tegen een bepaalde groep. En het isoleren of opsluiten en martelen van een bepaalde groep. En daarmee voldoet het dan aan de definitie, althans die van de VN. Ja. Klopt toch, meneer Paternotte?
Het geboortecijfer in Xinjiang is met meer dan de helft afgenomen. Dus als je daar even over nadenkt, er zijn zoveel vrouwen in Xinjiang gesteriliseerd, dat minder dan de helft van het aantal kinderen geboren werd ten opzichte van 10 jaar geleden. Ja, dat past inderdaad precies binnen de VN-definitie van genocide. En dat is wat ik echt niet zo goed snap aan de VVD. Het lijkt zelfs bijna een soort van naïviteit of het vooropstellen misschien van die handelsbelangen. Maar we moeten toch erkennen dat dit genocide is. En als ik kijk naar
maar
de China
voordat ik naar meneer Brekelmans ga, ook u, hoe we er allemaal ook over praten, kunt niet ontkennen dat die handel gewoon doorloopt.
Ja. Dus ja, maar ik denk,
ja?
Zeker, maar wat wij ook doen is ervoor zorgen dat we bouwen aan een Europa wat daar veel minder van afhankelijk is. Dat betekent investeren in innovatie, maar bijvoorbeeld ook handelsverdragen sluiten met andere democratieën, met andere landen op de wereld die wel ook vrij zijn. De afgelopen jaren bijvoorbeeld met Japan, met Canada, wat ons betreft ook met Zuid-Amerika. Ja, dat is belangrijk, want als je tegen die landen zegt, we doen dat niet meer, dan trekken ze in Beijing champagne open. Want dan zien ze dat de westerse wereld, de vrije wereld, verdeeld is. En dat is wel echt een vraag die ik aan mevrouw Pieri heb. Want de Partij van de Arbeid heeft de afgelopen jaren zich gekeerd tegen handel met Canada, tegen handel met Zuid-Amerika, tegen handel met Japan. Ik hoop echt dat de Partij van de Arbeid daarop terugkomt, want dat verdeeldheid in de vrije wereld, verdeeldheid onder democratie.
Mevrouw Pieri, u bent gewoon tegen handel.
Nou,
dit
is een hartstikke leuk debattrucje. We hebben het over China en over de mensenrechten schendingen daar. En meneer Paternotte die begint even over het CETA-handelsverdrag met Canada. Daar wil ik het ook best over hebben.
Maar niet hier en niet nu.
Laten we eerst even een antwoord geven op deze vraag. Ik denk dat het niet realistisch is, meneer Hammelburg, om te denken dat wij geen handel meer zullen drijven met China. Maar ik denk wel, en daar was ik het wel eens met u inbreng, dat we niet naïef moeten zijn over de kritische infrastructuur. Wij hebben niet dezelfde toegang in China, onze bedrijven, als de Chinese bedrijven hier. We moeten ook niet naïef zijn over de technologie, over kritische infrastructuur, 5G, et cetera. Maar mensenrechten, en daar spreek ik toch even deze regeringspartijen op aan. Allemaal, uiteindelijk. Want ik ben het met u eens dat het goed is dat de Nederlandse Tweede Kamer heeft erkend dat het genocide is wat plaatsvindt op de Oeigoeren.
Er zijn maar twee andere landen die dat woord in de mond nemen. Dat zijn Amerika en Canada, geloof ik. Verder helemaal niemand.
Het zijn niet de twee minste landen,
nee,
zou ik zeggen.
Nee, dat is waar. Maar de rest heeft dezelfde scrupules als de VVD bijvoorbeeld hier.
Nou ja, hier heeft het natuurlijk ook wel geduurd voordat een kabinet demissionair werd, voordat kennelijk de Kamer de moed had om die uitspraak te doen. Maar hij is gedaan. En dat is ook heel goed. Maar daar moet je dan ook consequenties aan verbinden. En die zie ik ook niet bij het CDA, die wel voor zo'n resolutie stemt. Maar vervolgens, er is ook een motie geweest in de Tweede Kamer. Onderzoek nu Nederlandse bedrijven of er in die waardeketens gebruik wordt gemaakt van dwangarbeid van Oeigoeren. Stemt u tegen? Er is een initiatiefwet. Ik hoop dat D66 daarin mee gaat doen om te kijken ketenaansprakelijkheid voor Nederlandse bedrijven, dat je niet deelneemt aan dwangarbeid. Weet u, je kunt het niet alleen maar bij mooie woorden laten.
De Partij van de Arbeid praat nu wel heel ruig, maar laten we even kijken. Dit speelt echt al jaren. En toen de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid nota bene minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking was, toen het ook al gebeurde. Oeigoeren werden toen al massaal opgesloten en vermoord. Toen heeft de minister, mevrouw Ploemen, heeft met China alleen maar zaken verbreed, uitgebreid, meer gedaan. Niks gezegd over Oeigoeren. Dus dat uitgerekend de Partij van de Arbeid
Dat laatste betwijfel. Volgens mij heeft ze er wel iets over gezegd. Maar inderdaad gedaan.
Dan halen we maar eens terug. Fantastisch, ze heeft er wat over gezegd. Zij was de minister die er iets aan kon doen,
echt
iets aan moest doen.
Ze hebben
gedaan.
Zitten 4,5 jaar verder met volgens mij het CDA.
En als je dan kijkt wat het CDA wel gedaan heeft.
In het kabinet. En wat doet u op het einde, wanneer uw kabinet demissionair is? Doet u een uitspraak over genocide, maar geen enkele consequentie? Dat kunt u toch niet verklaren?
Kijk, als je nou kijkt wat het CDA juist gedaan heeft, en niet de Partij van de Arbeid overigens in de afgelopen 4 jaar. Wij hebben als eerste, heeft CDA samen met de VVD tegen het kabinet gezegd, er moet een China-visie komen.
Het
want
kabinet,
die is er helemaal niet.
Bent u.
En toen heeft het kabinet, dat is niet waar. Ik ben volksvertegenwoordiger. Of ik nou in de oppositie of de coalitie zit, conform de grondwet controleer ik de regering.
Ja, maar u zegt de CDA en de VVD hebben tegen het kabinet gezegd.
Dat mag. Kijk, in Nederland zitten we in een duaal stelsel. En dat wil zeggen dat ik volksvertegenwoordiger ben. Of ik nou in de oppositie zit of de coalitie. Sterk nog, de grondwet kent. Je hebt geen oppositie en coalitie, maar volksvertegenwoordiger.
De grondwet kent het hele begrip partij niet.
Nee, daarom. Nee. Dus ik controleer de regering. Ook als ik in de coalitie zit. En wij zeiden tegen het kabinet, Bente Becker en ik hebben gezegd, wij willen een visie op China hebben, want die is er niet. Nou, en toen kwam de visie van minister Blok, waren we niet zo blij mee. En dat stond toen niets in eigenlijk over mensenrechten.
Hebben
gezegd, minister Blok vanuit het CDA, hebben gezegd, terug naar de tekentafel en wij willen een fatsoenlijk stuk over mensenrechten en zeker over
en
de situatie van de Oeigoeren. Hij is toen teruggekomen met een stuk, kan altijd beter, maar het stond er in ieder geval meer in dan voorheen. Uiteindelijk hebben wij als CDA, samen met de Oeigoerse gemeenschap, die ons al die jaren duidelijk heeft gemaakt hoe ernstig de situatie is, gezorgd dat wij hier in Nederland, aandacht krijgen voor die situatie, ook met decentrale overheden. Hebben we minister Blok gevraagd, deel die kennis met decentrale overheden. Want dat gebeurt, ik woon in Sittard, meneer Hammelburg, in Sittard, het oude ziekenhuis waar ik geboren ben, een klooster, is verkocht aan een Chinese investeerder. En wat wil die daar gaan doen? Een Confucius-instituut starten. Nou, Confucius-instituut weten we, die zijn misschien nog wel gevaarlijker dan de zondagsscholen van Erdogan. En terwijl een lokale overheid, die hebben geen commissie buitenlandse zaken of mensenrechten in hun gemeente. Dus die stellen geen enkele vraag, kritische vraag, en dat snap ik, over wat zit hier nou achter.
Meneer
en
Paternotte,
daarom moet de minister daarvoor een actie komen.
Ik geef even het woord aan meneer Paternotte.
Ik vind dit een heel goed punt van de heer Van Helvert. Overigens, die Confucius Instituut, een land als Zweden, heeft besloten om ze allemaal te sluiten. Ja. En het Koninkrijk is een parlementair onderzoek geweest om onderzoek te doen naar die Confucius Instituut, om te kijken hoe die gebruikt worden voor Chinese beïnvloeding in dat land. En ook daar was de conclusie dat er inderdaad sprake is van kennis weg willen halen uit dat land, beïnvloeding. En ja, we hebben in Nederland, wat ons betreft, echt daar te lang, zijn we daar te naïef over geweest. Dat is ook waarom D66 vindt dat we, net als wat ze in Engeland hebben gedaan, een parlementair onderzoek zouden moeten gaan doen naar de invloed van China, niet zozeer op de overheid, maar in dat bedrijfsleven, economische spionage. Bij universiteiten, in de wetenschap en ook inderdaad cultureel.
Meneer Brekelmans, zou u dat steunen, dat idee?
Ik denk dat het heel goed is om dat onderzoek. Ik ben het met de heer Paternot eens dat we daar te lang naïef in zijn geweest. Kijk, we moeten ook, want we hebben het nu vooral over Nederland. Kijk, als we echt iets in China willen veranderen, zullen we internationaal moeten optrekken. Dus we kunnen nu zeggen van we nemen een motie aan in de Tweede Kamer. En dan wordt volgens de recht de vraag gesteld van wat ga je dan doen tegen die genocide. En dan hoor ik, ja, we moeten meer investeren in innovatie. Of we moeten sancties opleggen aan een paar van onze bedrijven. Of dat gaan onderzoeken. Kijk, volgens mij gaat dat in China gaat dat niet zo heel veel veranderen. Volgens mij moet je internationaal vaststellen dat daar genocide plaatsvindt op de manier zoals we dat altijd hebben gedaan. En vervolgens moet je daar ook in Europees verband samen tegen optrekken. En inderdaad, om terugkomend op de stelling, ervoor zorgen dat we onafhankelijker worden van China, waardoor we een veel sterkere positie aan de onderhandelingstafel hebben.
Dit is het BNR Buitenlanddebat vanaf de campus Den Haag van de Universiteit Leiden met de buitenlandwoordvoerders van deze vier partijen. Ruben Brekelmans van de VVD, Martijn van Helvert van het CDA, Jan Paternotte van D66 en Kati Piri van de Partij van de Arbeid. Mevrouw Piri, hierop doorbordurend. De Amerikanen die blokkeren de verkoop van een fabriek van ASML aan China. Dan denk je, nou, wat hebben de Amerikanen ermee te maken? Goed, omdat ze toevallig ook zelf belangen hebben. Dat gaat om hoogwaardige technologie. Is dit de manier die Nederland ook zelf zou kunnen toepassen in een China-beleid? Dat de Nederlandse regering gewoon tegen ASML zegt, sorry jongens, dat doen wij dus niet.
Nou, ik denk, ik ken het voorbeeld. Het speelt van ongeveer 1,5 jaar geleden. En dat was uiteraard nog onder een andere president in de Verenigde Staten.
Maar het loopt nog.
Ik ben het met u eens dat we wel weten dat überhaupt de Verenigde Staten al veel langer natuurlijk ageert op dit soort politiek vanuit China. Maar wat ik had ook het liefst gezien, we zagen natuurlijk opeens dat er een investeringsakkoord doorheen is gejast door Angela Merkel in december. We zullen nog precies de details met China moeten bekijken de komende maanden. Ik had liever gehad dat we inderdaad wachten tot er een nieuwe Amerikaanse president is en ook proberen samen op te trekken. Dat betekent niet trouwens dat we altijd alleen maar afhankelijk moeten zijn van de Verenigde Staten.
Nee, maar,
en dat is,
maar de vraag was simpeler. Zou Nederland gewoon tegen ASML moeten zeggen, jongens, gebeurt niet. Kijk, wij verbieden het jezelf.
Nederland zou dat wel moeten kunnen en dat kan ook. Want Europa heeft al eigenlijk best wel goede dingen gedaan. Want Europa heeft namelijk dat screeningsmechanisme gemaakt, ook voor investeringen. En dat zou je ook kunnen doen bij bedrijfsovernames. En alleen het punt is, de zwakte van Europa zit niet in Brussel, maar bij de lidstaten. En wat je ziet is dat minister Blok dat eigenlijk nog steeds niet geïmplementeerd heeft, dat screeningsmechanisme. En dat zou je wel moeten doen. We hebben daar ook een aantal keren naar gevraagd, van hoe staat dat, waarom doen we dat niet? En daar zou Nederlanders kunnen zeggen, we gaan eens checken, wie gaat dit bedrijf overnemen en is dit in het belang van Nederland? En ja, daar moet Nederland dus wel, dat mechanisme wat Europa goed bedacht heeft, komen echt ook hele goede dingen van Europa, moet Nederland wel implementeren.
Ja, meneer Brekelmans, zou u zeggen, ik verbied ASML om een fabriek te openen in China?
Nou, het gaat over de export van de machines die zij maken. Kijk, aan de ene kant vind ik dat we wel kritisch moeten kijken naar welke kennis, welke technologie we naar China exporteren. Want dat is uiteindelijk waar zij dan weer hun strategisch voordeel mee kunnen doen. Aan de andere kant, het risico is het heel, heel groot dat als je dat als Nederland doet voor een bedrijf, hier dat het bedrijf zegt, nou dan ga ik naar Duitsland of dan ga ik naar een ander land. En dan ga ik vanuit daar naar China exporteren. Dus dan benadelen we onze bedrijven hier in Nederland heel sterk. En het uiteindelijke effect is dat die machines nog steeds naar China gaan. Dus ik zou dit soort dingen zou ik zeker kritisch naar kijken. Maar ook hier weer in eerste instantie in Europees verband. Want dan kun je veel betere vijf.
Begrijp je terug, meneer Paternotte, steeds terug naar de EU, hè, bij dit soort ingewikkelde dingen. Ja, nou, het is opmerkelijk, dus vul het eens aan. Want er zijn ook binnen de EU-landen die er heel anders over denken. Hongarije bijvoorbeeld, die kopen nu het Chinese vaccin. Die hebben hele andere opvattingen over dit soort dingen. Dus je kunt wel zeggen, nou, als Nederland doen we het niet. Dat moet Europees, maar ik zie heleboel Europese landen er helemaal niet aan meedoen.
Ja, dit is een van de redenen waarom wij natuurlijk willen dat in het Europees buitenlandbeleid niet een paar landen een lijn kunnen blokkeren. Want dat is inderdaad wat China op dit moment doet. Invloed in Italië, in Hongarije. Veel landen die van Chinese steun steeds meer afhankelijk zijn. En op die manier eigenlijk in feite directe invloed in de Europese Raad kopen. Nou, om dat tegen te gaan zou je af moeten van het veto op Europees buitenlands beleid. Maar sowieso inderdaad die naïviteit.
Even voor de gewone luisteraars en mijzelf. U zegt van het veto. Leg even uit. Wat moet er dan veranderen?
Nou, dat in ieder geval niet één Europees land kan blokkeren dat Europa als geheel samen ten opzichte van de rest van de wereld actie onderneemt. Want dat zullen we echt nodig hebben.
Maar dan moet Europa dan bijvoorbeeld per meerderheid?
Wat zei?
Dan per meerderheid?
Of gekwalificeerde meerderheid lijkt mij logisch. Maar in ieder geval, wat je nu te vaak ziet, dat een land als Hongarije een enorme invloed heeft. En China op die manier Europa vleugellam kan maken via invloed op één land. En er is in 27 lidstaten natuurlijk altijd wel een land wat eigen belangoverwegingen denkt van laten wij maar loyaler zijn aan China dan aan onze Europese vrienden.
Ja, maar meneer Brekelmans, u zei het moet Europees. Als je dit zo hoort, dan denk je, ja, maar het kan helemaal niet Europees. Het gebeurt gewoon niet. Dus het wat u zegt, van als wij het niet doen, dan doet het andere Europees land het wel. Dus het moet Europees. Dat gaat dus helemaal niet gebeuren.
Nou, ik ben het in dat voorstel van Paternotte zijn wij het mee eens. Kijk, laten we beginnen met bijvoorbeeld mensenrechten schendingen of als het gaat om het instellen van sancties. Dat je in dat soort vormen van buitenlandbeleid die heel elementair zijn en nu vaak in de praktijk inderdaad door één of twee lidstaten worden tegengehouden, dat we daar richting een gekwalificeerde meerderheid gaan. En laten we dat dan eerst doen en vervolgens kijken, kun je altijd nog kijken of dat ook op meer terreinen zou moeten. Dus daar ben ik het mee eens. Op dit moment is het heel moeilijk voor Europa om als geopolitieke speler te acteren en tegen China op te treden als er één klein land het hele Europese buitenlandbeleid kan tegenhouden.
Mevrouw Piri, ziet u een mogelijkheid? Want u kent, de EU als geen ander van ons allemaal, denk ik. En ook Hongarije, als ik het zo mag zeggen. Ja. Komt u bekend voor?
Helaas wel, ja. Nou, ik denk dat het heel goed is om te horen dat de VVD, want het heeft lang geduurd, ook vindt dat je inderdaad af moet van die unanimiteitsregel dat alle 27 akkoord moeten gaan op het buitenlands beleid. Dus dat is denk ik echt een pluspunt. En je ziet dat ook en hoort dat ook steeds vaker. Maar wat ik ook hoor, het was voor mij voor het eerst dat ik het in uw verkiezingsprogramma zag terugkomen. Wat je ook hoort,
maar wacht even, in het algemeen, de bedoeling van het debat zoals we dat nu doen, is toch overtuigen van een ander?
Ja, nee, ik ben dus ontzettend blij dat.
Dus dat is prachtig.
Ik begon ook met een compliment richting de VVD.
Dat is meneer Hammelburg. De VVD.
Maar wat je wel ziet, is dat te vaak, en dat hoor ik nu de VVD toch ook doen, Europa wordt gebruikt als excuus om nationaal maar niks te doen. En vooral minister Blok was er eigenlijk heel goed in de afgelopen 4 jaar. Wat je zag is dat Frankrijk, Duitsland, Zweden gewoon nationale wetgeving gemaakt om te zeggen, wij willen op onze nationale markt geen producten hebben die met dwangarbeid zijn gemaakt. Op het moment dat daar een oproep toe was door een aantal partijen in de Tweede Kamer, hoor je Blok zeggen, ja, dat moeten we maar niet nationaal doen, dat doen we wel in Europa, maar daar krijgt hij het vervolgens niet voor elkaar. En uiteindelijk gebeurt er dan niks.
Nee. Nou ja, dat mag ik nog één concreet punt wat we wel kunnen doen? En dat hebben we ook al opgepakt. Dan wil ik toch ook even naar de collega's van D66 kijken. Samen met Sjoerdsma hebben wij de Magnitsky-wetgeving voorgesteld. En we hebben gezegd, probeer dat draagvlak voor te vinden in Europa. En als dat niet lukt, gaan we het in Nederland doen. Nou, we moesten minister Blok even aandraaien. Maar toen hij eenmaal op gang was, moeten we zeggen, heeft minister Blok dat goed gedaan. En hij heeft daar een meerderheid voor gekregen. En je ziet dat op Europees niveau een soort van Magnitsky-wetgeving is. En dat wil zeggen dat je dus mensen die mensenrechten schenden, ergens, kan in China zijn of in Rusland of waar dan ook, dat je die persoonlijk aan kunt pakken in plaats van dat je het land aanpakt. En dat is iets dat is echt heel goed, ook goed van minister Blok, goed van meneer Sjoerdsma, goed van collega Omtzigt en goed van onze fractie, dat erdoor is gekomen. Want daardoor, want we zijn ook niet tegen handel met China, maar wij hebben vooral kritiek op hoe de communistische partij natuurlijk daar aan de slag is en de mensen in die communistische partij. En die willen we aanpakken. Want China is natuurlijk een prachtig land waar we het liefst een hele goede relatie mee hebben, maar wel op basis van een gelijk speelveld en eerlijke afspraken. En daarom moeten we die mensen in die communistische partij die mensenrechten schenden, die moeten we persoonlijk aanpakken. En dat kan dankzij het voorstel van de heer Sjoerdsma.
Ik ten slotte, want we hebben nog 2 minuten, dus klaar. Dus allemaal heel kort als het even kan. Een derde of 2/3 van de terminal in Rotterdam is Chinees. De haven van Piraeus is helemaal Chinees. Dus waar hebben we het eigenlijk over, mevrouw Piri? Dat is de werkelijkheid.
Ja, en je ziet ook inderdaad, we weten dat er 17 landen zijn in de Europese Unie die ook inderdaad die nauwere banden hebben de afgelopen jaren hebben aangehaald met China. Je ziet ze trouwens wel terugkabbelen. Ik denk inderdaad dat die naïviteit bij heel veel Europese landen weg is. Maar dit is, meneer Hammelburg, een van de grote problemen eigenlijk in de Europese Unie. Als je niet gezamenlijk een vuist kan maken tegenover China, tegenover Rusland, tegenover Turkije, dat je constant verdeeld bent, ja, dan moet je sommige dingen ook gewoon soms nationaal of met een coalitie van landen aanpakken, zeg ik als enorme pro-Europeaan.
Meneer Breukelmans, uiteindelijk blijkt de hele uitzending, het hele debat te gaan over Europa. Hè, daar komt het op neer. Ook dit moet weer naar Europa. Bent u daarmee eens?
Ja, maar ik ben het ook wel eens met wat mevrouw Piri zegt. Kijk, je kunt natuurlijk als Nederland kun je soms ook zelf dingen doen of met omringende Europese landen. Alleen je moet altijd jezelf de vraag stellen: is het effectief?
Ja.
Dus als het niet effectief is, omdat de bedrijven.
Ja, maar misschien moet je ook af en toe zeggen: is het principieel? Behalve effectief. Dat
je
kan
kunt,
ook.
Je kunt soms laten zien waar je voor staat en daar een uitspraak over doen. Maar we zijn ook in Nederland in de Tweede Kamer wel heel erg geneigd om te denken dat een motie in de Kamer de wereld verandert. Terwijl de situatie misschien wel een averechts effect heeft. En
meneer Paternotte.
Ja, ik denk, Nederland moet natuurlijk gewoon laten zien dat wij ook durven voorop te lopen. Als we zien dat Zweden ook Confucius Instituten sluit, Engeland een parlementair onderzoek doet. Daarom willen wij dat inderdaad ook. Maar ja, ik ben een enorme fan van Europa. We moeten wel ook naar de rest van de wereld kijken. Joe Biden wil een conferentie van alle democratieën deze zomer. Hartstikke mooi. Maar laten we dan ook de lijnen naar die landen openhouden. Helaas van de Partij van de Arbeid geen antwoord gehoord op de vraag waarom ze tegen handel met Japan, Zuid-Amerika en Canada hebben gestemd. En dan denk ik van ja, laten we wel de komende jaren zorgen dat vrije landen beter samenwerken. Want anders laten we China de wereld verdelen.
En de laatste 10 seconden gaan naar meneer Van Helfert.
Ja, Nederland zal samen moeten werken, maar zichzelf ook niet te klein maken. Want China heeft een structureel voedseltekort. Nederland is heel goed in het produceren van voedsel en wordt zeer vertrouwd door de Chinese markt. En dus we moeten niet de agrarische sector dan halveren, maar strategisch inzetten in ons buitenlandbeleid.
En tot zover het BNR Buitenlanddebat. Ik dank de kandidaten Ruben Brekelmans van de VVD, Martijn van Helfert van het CDA, Jan Paternotte van D66 en Katy Piri van de Partij van de Arbeid. En dank aan de Universiteit Leiden dat we deze mooie locatie konden gebruiken. Het debat is terug te luisteren via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot volgende week.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.